gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst. Ook aan de mensen die de dienst meebeleven via YouTube of kerkomroep. We mogen samen deze kerkdienst, waarin we het heilige avondmaal mogen vieren en beleven en de zegen van God ontvangen. Wanneer u meer wilt weten over de rank, dan kunt u na de dienst terecht bij de welkomsttafel in de hal. En informatie is dus te vinden op de website. In deze dienst gaat voor mevrouw Scholte de Jong uit Gouda. Op het orgel worden we begeleid door Bart Oosterom. De bloemen uit de dienst gaan als bemoediging en groet naar mevrouw De Water. En vanavond hoopt dominee Moeilijker uit Gouda voor te gaan. Even attentie, want deze dienst is in de Emmanuelkerk en niet hier. De ochtenddienst van volgende week begint om 9 uur. En deze zal geleid worden door dominee Brieme, kameraad uit Rotterdam. Dan nog twee mededelingen. De eerste. De oudste groep, 4, 5 en 6, die hebben vandaag geen kindernevendienst. En een bericht namens de AK. Op dinsdag 18 november is er een gemeenteavond voor beide wijkgemeenten. Op deze avond zal Daphne van der Knijf zich aan ons voorstellen en vertellen over het traject dat we met elkaar ingaan met het oog op de verandering van het Emmanuel Kerkgebouw. Deze avond vindt plaats hier in de ontmoetingskerk. De inloop is om 7:30 en om 7:45 willen ze graag met de avond beginnen. Mijn naam is Hendrien van Gent en namens de kerkenraad wens ik u al een gezegende dienst. Ons aanvangslied is lied 119, 1 en 64, Welzalig wie de rechte wegen gaan.
Thank you. Laten wij stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die altijd trouw blijft aan het verbond dat Hij met ons sloot. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. We zingen van lied 210 de eerste twee versen, God van hemel, zee en aarde. Ja, vanmorgen een beetje een bijzondere dienst. Ik begreep, dit is jullie eerste avondmaalsdienst na het afscheid van dominee Overeem. Misschien best een beetje spannend, dat weet ik eigenlijk niet. Het is ook wel een beetje spannend voor mij. Als gastpredikant is het altijd heel fijn om een mensenavondmaal te vieren, maar het is ook altijd een beetje wennen aan hoe het ergens gaat. Maar dat is niet het enige wat deze dienst of deze diensten bijzonder maken. Volgende week is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In veel gemeentes worden dan de mensen herdacht die gestorven zijn dit jaar. Ik weet niet of dat hier ook zo is. Ja. En een ander woord voor eeuwigheidszondag is zondag voleinding. Kennen jullie die term nog? Uit, Ja, ik weet niet zo goed uit welke subcultuur dat komt. Of dat nou juist hervormd is of juist gereformeerd. Maar er zijn mensen die altijd zondag voleinding hebben gezegd. Maar eigenlijk is er niet één zondag voleinding. Er zijn er drie. De laatste drie. Dus vorige week, deze week en komende week. En ja, bij dat voleinding denk je misschien aan het eind van de wereld of zo. Maar dat is niet de bedoeling. Het gaat meer over iets wat tot zijn eind komt. Wat tot voltooiing komt. Wat afgemaakt wordt, afgerond. En dan is er dus ook niet een harde knip tussen eeuwigheidszondag en eerste advent. En soms doen we wel eens zo, alsof het oud en nieuw is in de kerk. Hè? Maar het gaat eigenlijk door. We gaan van voleinding, daar zit al de verwachting in van wat er straks gebeurt. Als de wereld voltooid wordt, tot haar bestemming komt. En dan is dus die verwachting van advent... En dat licht, dat is ook niet zo'n rare overgang. Dat hoort er eigenlijk al een beetje bij. De dingen beginnen een beetje in elkaar over te lopen. Nou, dat zien we vanmorgen ook in de liturgische bloemschikking. Ik vind het heel knap. Connie die mailde mij van waar moet het ongeveer over gaan. En ik geloof dat bijna alles erin zit. Het gaat over het eerste teken wat Jezus doet in Kana. Daar lezen we straks even over. Met wijn, de druiven, water dat wijn wordt. Het gaat over het tweede teken dat Jezus doet. De genezing van een ziek kind. Dat lezen we straks. Dus de geknakte korenaar die weer overeind mag staan. En het gaat over wat die twee tekens nou betekenen. We verwijzen allebei naar het koninkrijk van God dat komt... En het hart en de liefde, de nieuwe aarde. Maar ook dat God tussen de mensen wil wonen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat eerste teken van de bruiloft van Kana, dat gaat over de grote bruiloft en het feest dat komt. En het tweede teken van dat kind dat genezen wordt, en dat gaat over hoe God bij de mensen wil wonen. Nou ja, dat zijn al heel veel woorden. Misschien denk je, krijgen we twee preken vandaag. Dat is niet de bedoeling, maar ik dacht, dan hebben jullie gelijk... dat die bloemen even goed gezien. Ik begreep dat het ook op de beamer was, net, misschien. En als je straks misschien naar voren komt of toch in beweging bent, dan kun je er nog even naar kijken. We willen nu samen bidden. Lieve God in de hemel, zo komen we bij u vanmorgen. Met best wel veel te doen en te regelen. In ieder geval de mensen die betrokken zijn bij deze dienst. Alles staat klaar, alles goed bedacht. Alles wat we nodig hebben om hier bij elkaar te zijn vanmorgen. En wij allemaal zijn opgestaan en uit ons huis gegaan, hebben onze jas aangetrokken en vinden onszelf hier terug. Heere God, u weet hoe wij van huis gegaan zijn vanmorgen. Misschien uit de stilte en de eenzaamheid van een leeg huis, verlangend naar een ontmoeting met u, maar ook met elkaar. Misschien juist uit de drukte van ons gezin, ons haastend om op tijd te komen. Misschien met verdriet in ons hart om de mensen die wij hier missen. Misschien met somberheid of angst omdat de dagen korter worden en de wereld donker is. Maar misschien ook met vreugde en met verlangen. Het verlangen om iets te zien van uw koninkrijk en om deel uit te maken van uw geschiedenis. Heere God, wilt u zo bij ons zijn? Wilt u ons vergeven als wij niet leven zoals u dat bedoeld hebt? Als we zo vaak vergeten het goede te doen omdat we zo druk zijn met zoveel? Als we niet altijd weten wat we hadden kunnen doen? Maak ons mensen van u. Draai ons om. Keer ons om naar u toe. En geef dat ons hart en onze gedachten, onze gevoelens, alles wat wij zijn, gericht is op wie u bent. Om Jezus wil. Amen. Als we zo in alle oprechtheid bij God komen en ons leven voor God openleggen, dan mogen we erop vertrouwen dat God rechtvaardig is, maar ook barmhartig. Dat Hij ons graag wil vergeven en ons leven wil vernieuwen. En omdat wij uit Gods liefde willen en mogen en kunnen leven, lezen we vandaag de leefregel, de samenvatting van de wil van God, zoals de Heer Jezus ons die voorhoudt. Een wetgeleerde vroeg aan Jezus: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En hij zei: Heb de Heer je God lief met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk: heb je naaste lief als jezelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Tot zover. We zingen van lied 210, vers 3 en 4. Voordat we uit de Bijbel lezen, bidden we om de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heer onze God, schepper van hemel en aarde, lang geleden schiep u de wereld door uw woord. U sprak en het was er, er zijn licht en het was licht. En wij bidden u, wilt u vanmorgen uw licht ook bij ons laten schijnen en uw woorden scheppingskracht geven, dat ze iets veranderen en dat ze iets betekenen, ook voor ons hier vanmorgen. Heer Jezus Christus, u wordt het levende woord genoemd. U kwam naar de aarde om ons te laten zien hoe God is en hoe wij mogen zijn. En wij bidden u, geef dat uw woorden vandaag kracht hebben voor ons, dat ze ons de weg wijzen, dat ze ons uitnodigen om mee te gaan met u, om u te volgen. Heilige Geest van God, u inspireerde de schrijvers van de Bijbel, mensen zoals wij, lang geleden, om wat zij van u ontvingen door te geven. En wij lezen die woorden vandaag. Wees ook vandaag hier aanwezig en vul ons. Raak ons aan. Wijs ons de weg. Geef ons goede moed, nieuwe kracht en een vrolijk hart. Amen. Simon zal met ons lezen. Eerst het kindermoment, ja. Dat doet Annette.
Goedemorgen allemaal. Jullie hebben al wel gehoord dat voor de kinderen van groep 4, 5 en 6... Zoek een plekje. Ja, mag wel. Er geen kindernevendienst is. Maar als je nou gewoon denkt van ik wil even een wandelingetje maken. Kom lekker naar voren. Je moet straks toch ook al heel lang stilzitten. Dus als je zin hebt, maak je even een wandelingetje. Hoeft niet, mag ook blijven zitten. Nou, jullie moeten mij even helpen. Als ik het goed gelezen heb, hè, moet jullie. Vorige week ging het verhaal op de kinderdienst over een man die zag een visioen. Weet iemand nog hoe die heet? Hoe heette die man? Je was er niet bij. Hoe heette die man? Weet jij het? Hoe dan? Elia, ja, die heeft ook wel eens een visioen gezien. Zal ik het verklappen? Johannes. Weten jullie weer? Johannes heette die. Ja, precies. Johannes. Hey, en Johannes had een visioen, hij had een droom en dat heeft hij opgeschreven. En weet je ook nog in welk boek, want het staat in de Bijbel, in welk boek die heeft dat heeft opgeschreven? Het staat in het allerlaatste Bijbelboek van de Bijbel, in Openbaring. En in Openbaring, Johannes bedenkt dat hij ook een brief wil schrijven aan alle kerken die vlakbij zijn. Maar als je nou niet bij die mensen kan zijn, hè? Ja, ik verklapte het al. Wat doe je dan? Als je iemand iets graag wil vertellen. Hoe doe je dat dan? Dan stuur je een brief. Dat kan. Johannes stuurde een brief. En in die brief schrijft hij dan wat er allemaal goed gaat in de kerk en wat er niet goed gaat in de kerk. Hé, en stel nou, dat is een hele moeilijke vraag hoor. Een hele moeilijke vraag. Zo'n moeilijke vraag heb ik echt nog nooit aan jullie gesteld. Dus alle grote mensen gaan ook goed luisteren, want het is voor de grote mensen ook een moeilijke vraag. Als Johannes nou een brief zou schrijven aan ons, beste mensen in Banningsveen, beste mensen van de rank. En hij gaat dan in die brief schrijven wat er allemaal goed gaat in de rank. Wat zou hij dan schrijven? Wat kan hij dan schrijven? Wat gaat er goed? Wat zeg jij? We zingen mooie liederen. Kijk, precies, dat gaat goed. Ja. En wat gaat er nog meer goed? Alle dominees, precies. Onze eigen dominee is weg, maar er is toch iedere zondag een dominee, precies. Nou, jullie gaan straks luisteren naar het verhaal. En het verhaal gaat over Johannes, die de eerste brief schrijft. Ik verklap niet wat er in die brief staat. Het is de brief aan Efeze. Die kerk, die stad. Nou moet ik alleen even iets bekennen. Nu gaat er iets niet goed. Want er is geen kinderlied. Toch, Simon? Het is niet gelukt. Helaas. Volgende week 2. Nou, hij zegt geen ja. Dus, we gaan het kaarsje aansteken. En dan mogen jullie naar de kinderdienst. En dan zien we jullie zo weer terug. Nou, ik zie allemaal vingers, maar ik ga het kaarsje niet regelen. Dat doet Kira.
Efeziërs 6, de versen 10 tot en met 17, en daarboven staat: houd stand. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag daarbij het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de geest ontvangt. Johannes 4, de versen 46 tot en met 54. Hij ging in Galilea weer naar Kana, waar hij van water wijn had gemaakt. Er was daar een hoveling uit Kafarnaüm, wiens zoon ziek was. Omdat hij gehoord had dat Jezus uit Judea naar Galilea was teruggekeerd, was hij naar hem toegekomen. En nu vroeg hij of Jezus mee wilde gaan om zijn zoon die op sterven lag te genezen. Jezus zei tegen hem: jullie geloven alleen maar als je tekenen en wonderen ziet. Maar de hoveling drong aan: Heer, ga toch mee voordat mijn kind sterft. Ga maar naar huis, zei Jezus, uw zoon leeft. De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. En terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn dienaren hem al tegemoet om te zeggen dat zijn kind in leven was. Hij vroeg hun sinds wanneer het beter met hem was gegaan. Ze zeiden: gisteren, een uur na de middag, is de koorts verdwenen. De vader besefte dat dat het moment was dat Jezus tegen hem gezegd had: uw zoon leeft. Hij kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten. Dit deed Jezus toen hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd. Het was zijn tweede teken.
Na de verkondiging luisteren we naar muziek en daarna zingen we als geloofsbelijdenis lied 342, als ik het goed zeg, ja, lied 342, en we doen dat zoveel mogelijk staande. Dus als geloofsbelijdenis lied 342 na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We maken vanmorgen een beetje een merkwaardige sprong in de tijd. En we lezen uit het Johannesevangelie en we gaan uit het begin van het Johannesevangelie. En we keren in de voetsporen van Jezus terug naar Kana. Kana? Ja, Kana. He, u kent het waarschijnlijk wel, of misschien als je niet zo opgegroeid bent met de Bijbel, dan ken je niet, maar bijna iedereen kent het verhaal wel van Jezus in Kana. Dat dorp waar Jezus helemaal in het begin van zijn publieke optreden met zijn leerlingen een bezoek bracht aan een bruiloft. Een bruiloft waar de wijn dreigde op te raken. Jezus is op bezoek bij die bruiloft en de wijn dreigt op te raken. En nou ja, u moet het nog maar eens even nalezen. Maria die zegt dan tegen Jezus: kun jij niet iets doen? En uiteindelijk zorgt Jezus dat het water in de watervaten wijn wordt. Goede wijn ook nog. De beste wijn tot nu toe. En het feest gaat door. En evangelist Johannes schrijft dan: dit heeft Jezus in Kana in Galilea gedaan als eerste teken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Het feest dat doorging. Het laat iets zien van het oude vertrouwen uit de profeten, uit het Eerste Testament, dat God met de aarde zal trouwen. Dat er een verbond is tussen God en de wereld en God en de mensen. En dat op een dag dat verbond gevierd zal worden uitbundig en overvloedig. Een eerste teken dat heel veel belooft. En nu breekt de tijd aan waarover de profeten spreken, waar mensen zo lang naar hebben verlangd. Nu komt het feest van God echt dichterbij. En daarna schrijft Johannes dan: daarna ging Jezus naar Capernaum met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen. En daar bleven ze een paar dagen. In Capernaum woont Jezus op dat moment. Daar verblijft hij. En vertelt Johannes ons ook al eerder. Jezus heeft er een adres. En van Cana naar Capernaum is ongeveer 26 kilometer bergafwaarts. Je daalt af een steile weg van Cana naar Capernaum. En je daalt af van het feest, zou je kunnen zeggen, naar het gewone leven. En nu, vandaag, als we beginnen te lezen, komt Jezus terug in Cana. En doet daar opnieuw een teken, een wonder. Dit deed Jezus toen hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd. Het was zijn tweede teken, lezen we. Wat is er tussen die twee tekens gebeurd? En waarom keert Jezus terug naar Cana? En waarom lezen we het verhaal van de bruiloft van Cana heel vaak aan het begin van het jaar? En komt dit verhaal nu opeens op te proppen bijna tegen het einde van het kerkelijk jaar? Die bruiloft van Cana die heeft zelfs een aparte zondag gekregen. Ik weet niet of u zich daar wel eens van bewust bent of je dat wel eens hebt gemerkt. Een van mijn kinderen zei ooit eens: ja, de bruiloft van Cana, dat doen we toch altijd in januari? Ik vond dat wel heel slim, eerlijk gezegd. Sorry, dat is een beetje een moederopmerking. Maar ik dacht, dat je dat doorhebt, dat klopt inderdaad. Ik denk dat heel veel van die dingen, die zijn nog niet bedoeld om altijd maar te bedenken. We beleven ze gewoon, hè, als kerk. Maar vandaag is het misschien wel goed om dat nog eens even te bedenken. Inderdaad is die zondag van de bruiloft van Cana meestal in januari. Het komt omdat we eerst kerst vieren. En daarna komen er drie zondagen waarin het gaat over de grootheid van het geboren kind. Het licht, hè, van Christus dat de wereld ingaat, Epifanie noemen we dat. En dat begint dan met de wijze uit het oosten. En dan de doop in de Jordaan, Jezus die gedoopt wordt. En dan de bruiloft van Cana. Dus we eens even opletten straks weer januari is en veel gastpredikanten waarin je denkt: oh ja, gunst, ja natuurlijk, deze drie. Doen we dat elk jaar? Ja, dat doen we eigenlijk elk jaar. We verzinnen natuurlijk wel eens iets anders, maar ze horen daar een beetje bij. Cana zondag noemen dominees die zondag. En bijzonder is dat dan trouwens ook vaak avondmaal gevierd wordt. He, dat komt dan blijkbaar zo uit. En dan komt dus die feestmaaltijd, he, van God, het feest van God, die bruiloft waar we naar uitzien, en het feest van het avondmaal, en de wijn, en het feest hier samen, en het feest van straks, ja, die vallen dan allemaal een beetje samen. En de wijn van dat verhaal wordt bijna vanzelf de wijn van het avondmaal hier. Maar goed, dat is januari, dat is al een hele tijd geleden, en daarna komt de rest van het jaar, in de kerk komt er dan ook nog van alles. De 40 dagen tijd en Pasen en Pinksteren en de hele zomer. En ja, die hele lange gewone tijd zonder feesten, zonder bijzondere zondagen. Tot het herfst wordt en najaar en we langzaam maar zeker naar het einde van het kerkelijk jaar toe gaan. Ik zei al, deze laatste drie zondagen heten de zondagen van de voleinding. En dan gaat het over de laatste dingen. Dat wil zeggen, de laatste dingen voor de geschiedenis tot een einde komt, in de zin van tot haar bestemming komt, voleindigd wordt, afgemaakt wordt, voltooid wordt, zouden wij misschien moderner zeggen. Je zou kunnen zeggen dat de schepping die in Genesis 1 begon, en daarna haar loop door de geschiedenis gaat, dan pas echt af is. Dat God dan pas echt alles en in alles zal zijn. als de toekomst van God er is, dat hij dan echt zal rusten van zijn werk en zal zeggen: het was goed, het is goed, de achtste dag. En zo kijken we deze zondag een beetje over de einde, over de horizon van ons leven, van onze levenstijd, van onze generatie heen, en tillen de wereld op in Gods licht. We kijken alvast uit naar wat komt. En zo gaat straks in de Advent onze verwachting over in die verwachting van het Koninkrijk, van de nieuwe wereld en van de toekomst van God. En de tekenen waar Johannes over spreekt zijn tekenen van dat Koninkrijk, van die toekomst. De bruiloft van Kana, het eerste teken, zo zal de wereld worden. En vandaag dat tweede teken, zo zal God bij de mensen zijn. Ja, tussen die twee tekens, die twee wonderen, ligt al een heel aantal gebeurtenissen en ervaringen die een hele wereld aan hoop en verlangen en verwachting oproepen. Het zijn maar een paar hoofdstukken in Johannes, hè? We zijn pas in hoofdstuk 4 vanmorgen. Maar tussen hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4 is al heel veel gebeurd. Jezus is naar Jeruzalem gegaan voor het Pesachfeest, waar hij de tempel schoonveegt en alle handelaren eruit gooit. En spreekt over de tempel afbreken en opbouwen. En dat heeft dan te maken met hemzelf. Is dat nou een beeld voor de vernieuwing in het hart van het geloof, een vernieuwing van de samenleving, maar ook vernieuwing van hoe wij omgaan met God? Het blijkt later een beeld te zijn van zijn eigen leven en sterven, maar ja, dat realiseren de leerlingen zich pas veel later na de opstanding. In Jeruzalem ontmoet Jezus Nicodemus en heeft een gesprek over opnieuw geboren worden. En hij doet daar ook tekenen, maar blijkbaar zijn dat niet zulke grote tekenen dat Johannes die een nummer geeft. En er worden zieken genezen, gesprekken gevoerd en Jezus doopt, net als Johannes. En zijn leerlingen dopen ook. En de mensen komen in grote getalen en van de doop van Johannes, de doop van boete en omkeer, dan gaan ze naar de doop van Jezus, de doop van vernieuwing en nieuw leven. De weerstand bij de leiders van het volk begint ondertussen op te lopen. En Jezus voelt zich niet erkend. Hij is als een profeet die niet gekend wordt in zijn vaderland. Hij staat vlak voor onze schriftlezing. Dus bij Johannes is dat vaderland niet Nazareth, maar is dat Judea en Jeruzalem. En onderweg terug ontmoet Jezus in Samaria een vrouw bij de bron. Die verbaasd tegen haar buren zegt: hij weet alles van mij. 3 dagen blijft Jezus daar. En als hij weggaat, zeggen de mensen: nu geloven we niet meer omdat iemand het ons gezegd heeft, maar nu geloven we omdat we het zelf weten. Hij is de redder van de wereld. En Jezus zegt tegen zijn vrienden: de velden zijn rijp om te oogsten. Nou, het is bijna te veel. Als ik het zo vertel, denk ik, ja, kunnen jullie dat eigenlijk allemaal wel volgen zo snel? Maar het is te veel om dat helemaal te begrijpen. Maar je voelt wel iets van wat Jezus in die tussentijd heeft gedaan en gezegd. Dat gaat allemaal over, ja, vernieuwing, over verandering, over een andere manier van met God zijn en een andere manier van met elkaar leven. Zo komt Jezus terug in Galilea en in Kana. De mensen ontvangen hem gastvrij, staat er, omdat ze hadden gezien wat hij op het feest in Jeruzalem allemaal had gedaan. Daar waren ze zelf bij geweest. Waren ze ook naar Jeruzalem gegaan voor het Pesachfeest? Een aantal van hen blijkbaar in ieder geval wel. En blijkbaar heeft Jezus, die de tempel schoonveegt en praat over een tempel afbreken en opbouwen, die tekenen doet, die doopt met de Heilige Geest, hè, en van wie de leerlingen doop als teken van nieuw leven, blijkbaar heeft die Jezus verwachting gewekt. Ik denk, je zou die verwachting op verschillende levels, op verschillende dimensies terug kunnen zien. He, allereerst die religieuze of die godsdienstige, die geestelijke verwachting. He, als die tempel zich vernieuwt, ja, dan gaat dat heel direct over hoe wij met God zijn, hoe wij met God leven. En maar ook in dat gesprek van die vrouw in Samaria gaat het over hoe aanbidden wij God. En die verwachting, die verandert het geloof van binnenuit. Die richt zich ook op de toekomst van God. Die is ook gericht op het koninkrijk dat komt. En Jezus spreekt over het voltooien van het werk van hem die mij gezonden heeft. En dat de velden rijp zijn voor de oogst en dat wij nu al feest mogen vieren. Wat hij gezegd heeft, zeggen de mensen, is vol van geest en leven. U hebt woorden van eeuwig leven. En ze voelen iets van hier verandert echt iets aan hoe ik in het leven sta, in wat ik mag verwachten van het leven, in wat mijn hoop is. Maar die verwachting heeft natuurlijk ook een sociaal en een maatschappelijk en misschien zelfs wel politieke kant. De machthebbers, de leiders van het volk worden alvast behoorlijk zenuwachtig. En het gaat dan vooral over de eigen leiders van de eigen gemeenschap waar Jezus bij hoort. Over Herodes en de Romeinen spreekt Johannes bijna nergens. Het woord Romeinen valt maar één keer in het hele evangelie van Johannes. En het gaat veel meer over de eigen leiders, de Joodse leiders, de Farizeeën, de schriftgeleerden, maar hoe het in de geloofsgemeenschap toegaat. Nicodemus zoekt Jezus 's nachts op, blijkbaar wil hij daar niet gezien worden. En als de Farizeeën verslag wordt gedaan van hoeveel mensen bij Johannes komen om zich te laten dopen bij Jezus en willen veranderen, dan worden ze heel nerveus, dan neemt de weerstand toe. En dat is aanleiding van Jezus om terug te gaan naar Galilea. Het is allemaal nog redelijk subtiel, maar je merkt, daar zit meer weerstand dan welkom. Daarom zegt Jezus ook, een profeet is niet erkend in zijn eigen land. Dus er gebeurt iets in die samenleving, in de manier waarop mensen samen zijn. En tenslotte wordt die verwachting van het koninkrijk van God ook heel persoonlijk. En dan zijn we bij het verhaal van vanmorgen. Die hoveling met het zieke kind. En al die verwachting en verlangen en hoop klinkt door in de vraag van deze ouder, van deze vader, die 26 kilometer omhoog klimt en zich meldt in Kana, de plek van dat eerste teken, en zegt: Heer, kom, mijn kind is ziek. En je kunt eigenlijk alleen maar sympathie hebben voor deze ouder, voor deze vader. Je kunt het je ook zo voorstellen, de verwachting van deze hoveling. Ja, wat is een hoveling? Iemand die werkt aan het hof van Herodes. Is dat nou een topambtenaar, iemand met een goede positie ergens in Zoetermeer of Den Haag? Of is dat meer een vertrouweling, iemand van de persoonlijke staf? In ieder geval iemand met een goede positie, maar ja, als je kind ziek is, dan doet dat er ook niet meer zo heel veel toe. En ja, als Jezus van water wijn kan maken, dan kan hij misschien toch ook mijn kind genezen. Heer, laat zien dat het waar is. Wat zou deze man, deze mens gedacht hebben? 26 kilometer lopen, bergopwaarts naar Kana. In Kana is het alsof de deur van de geschiedenis is opengegaan en we even kunnen kijken in dat koninkrijk van God. Dat moet toch ook iets te betekenen hebben in Capernaum, in dat gewone leven, in de dagelijkse werkelijkheid. De werkelijkheid van een mens met een goede positie, maar met een ziek kind. Het kind blijft thuis, te ziek misschien, en de mens, Jezus, de vader, gaat de reis en is daar als Jezus in Kana komt. En hij vraagt of Jezus wil afdalen naar Capernaum en zijn kind wil genezen. Dat is niet alleen een sympathieke vraag, het is ook helemaal geen rare vraag. Het is niet dat Jezus nooit afdaalt naar Capernaum. Hij is er tenslotte net nog geweest. En niet dat hij nooit tekenen doet. Daar waren nu net allerlei getuigenissen van. Dus die vraag op zich, die is toch eigenlijk niet zo gek. En je mag God toch ook alles vragen. In ieder geval, ik leerde ooit van een beroemde theoloog, Miskotte, die heeft een boekje geschreven over het gebed. En die zegt, ja, je mag alles aan God vragen waarvan je kunt zeggen in Jezus' naam. Waar je achteraan kunt zeggen, dit vragen wij u in Jezus' naam. Dat heeft inderdaad wel een beetje een kritische functie. Want niet alles wat er in je hart opkomt is nou gelijk een gebed in Jezus' naam, denk ik. Maar wat deze mens wil, dat is toch wat God wil. Daar kun je toch Gods naam aan verbinden. Dat zieke kinderen beter worden, dat is toch iets van het koninkrijk. Kijk, en deze man weet heus wel, niet op alle bruiloften wordt water wijn en niet alle zieke kinderen in Capernaum worden beter. Maar toch is die vraag om een teken of een wonder in zichzelf niet alleen maar verkeerd. Het is ook het begin van geloof, van verlangen, van hoop, van focus op dat keertje. Op focus van die deur die open staat naar de wereld die komt. Maar Jezus beantwoordt zijn vraag niet op de manier waarop hij hoopte. Niet zo, niet op die manier, niet in die volgorde. Hij zegt zelfs een beetje kritisch, ja, jullie geloven alleen als je tekenen en wonderen ziet. Is dat een uiting van irritatie? Is dat nou kritiek op wat deze mens komt doen? Of gaat het een beetje om de volgorde van de dingen? Als je teken of het wonder voorop stelt, kom je niet altijd bij geloof uit. En veel mensen maken iets bijzonders mee, maar geven er geen speciale betekenis aan of weten niet welke. En wonderen leveren ook nog wel eens problemen op, misschien juist wel in de gemeente van Christus. Waarom jij wel en een ander niet? Het maakt ook kwetsbaar. Maar weinig tekenen of wonderen zijn voor een leven genoeg. Er komen nieuwe vragen, nieuwe moeilijkheden, nieuwe zorgen. Je leven in de hand van God leggen, aan God toevertrouwen zonder te weten of die vurig gehoopte uitkomst ook echt komt, dat is een andere dimensie van geloof. En blijkbaar wil Jezus hier dat we op een ander punt beginnen. En dat andere punt, die andere dimensie, brengt ons een beetje paradoxaal, maar dichter bij Jezus. Want Jezus gaat hier nu nog niet mee, Jezus blijft niet in Kana. Maar wat hij deze vader vraagt te doen, is precies wat Jezus zelf ook doet. Afdalen met lege handen en met al het verdriet en verlangen van de wereld bij zich. Ga naar huis, zegt hij, je kind leeft. Maar hij gaat niet zelf mee, lijkt het. En hij stuurt die vader een soort van rechtsomkeerd. En als die man begint aan die afdaling, heeft hij nog weinig behalve die zin van Jezus. Als je zo met open handen teruggaat naar je dagelijks leven, naar Capernaum. Als wij zo met open, soms lege handen terugkeren uit de kerk naar ons eigen leven, of ja, al de dingen doen die we deze week moeten doen, dan mag je weten, ik doe iets wat Jezus ook doet. En ik doe het omdat hij het me gezegd heeft. Hij staat achter me en ik leef in zijn naam. Maakt dat verschil? Ja, dat maakt verschil. Het woordje afdalen is hier heel belangrijk. En niet alleen die mens daalt weer af naar Capernaum. Het gaat ook over Jezus die God is, die afdaalt in onze wereld. Die hoveling, gewend als hij is, denk ik, dat wat als hij ergens verschijnt en iets wil, dat er dan toch ook echt iets gebeurt. Met zijn goede advies of met zijn inzet. Die herhaalt zijn vraag. Heer, kom. En dan geeft Jezus hem die belofte. Ga heen. Je kind neemt. En hij gelooft en hij gaat. Dat is het middelste zin van dit verhaal. En nu valt het woord geloof. Terwijl er ook wel iets van geloof voor nodig is geweest om Jezus op te zoeken natuurlijk. Maar nu gelooft hij en daalt af. En dan komen zijn dienaren hem al tegemoet. Het kind is beter. En achteraf blijkt dat op hetzelfde moment te zijn gebeurd als Jezus' woorden. Zo gaat het vaak, denk ik, met tekenen en wonderen, dat we ze achteraf zien en begrijpen. Wat is hier nu precies de verandering in hoe die mens is, in hoe hij omgaat met zijn vraag? En wat beoogt Jezus nu met die kritiek of met die opmerking Het is niet echt een omkering van ongeloof naar geloof. Ik denk, er is ook iets van geloof voor nodig om op weg te gaan en überhaupt een vraag te stellen en te bidden om iets wat je graag wilt. Maar er is blijkbaar wel een soort verdiepingsslag. En dus in het midden staat dat hij gelooft en aan het eind ook, dat, dan komt dat geloof nog weer terug. Het geloof verdiept zich hier. En dat gebeurt als hij zich omkeert om naar huis te gaan. Daar is ook geloof voor nodig, om weer af te dalen naar het gewone leven met lege handen, vooralsnog. En hij gelooft niet pas als er een wonder gebeurt, maar hij legt wel al zijn noden met klem, met herhaling, voor God neer. En zo mogen wij, denk ik, met onze vragen en zorgen, ook misschien om onze kinderen, het meegaan. Ze voor Jezus neerleggen en opnieuw neerleggen. En toch ook weer teruggaan naar Capernaum, naar ons gewone leven. Met die belofte en die verkondiging, het kind leeft. En bij Jezus is geest en leven. Ja, dit is dus het tweede teken, zegt Johannes dan. Een beeld van het koninkrijk van God. En daarom lezen we het vandaag tegen het einde van het kerkelijk jaar. En niet alleen omdat we voortdurend bezig zijn met het eind van de wereld en de geschiedenis. Nee, we geloven juist in een geschiedenis die doorgaat. En een God die trouw is, ook aan onze wereld. Maar omdat we wel bezig zijn met wat is er nou nodig voor die voleindiging, voor die voltooiing, voor die vervolmaking, voor die vernieuwing van onze wereld, van deze aarde, van onszelf. Onze blik richt zich op. Hè? Even kijken we verder dan de horizon van ons leven, dan de skyline van Capernaum. Even kijken we naar die nieuwe aarde, naar dat koninkrijk dat komt. En het geeft moed voor het leven in ons Capernaum, waar het niet elke dag Kana is, en waar we worstelen en verlangen, zorgen en hopen. Moed om in beweging te komen. Om Kana dichtbij te houden en ons daar ook te laten voeden, en ons leven in dat licht te zien. Maar ook om het uit te houden met alles wat nog niet is zoals het zou moeten zijn. Het teken van Kana maakt ons daar ook extra gevoelig voor. En voor alles wat nog niet voldoet aan dat beeld van het koninkrijk van God. Het geeft extra onrust. En dat tweede teken geeft ons de hoop dat ook als het niet altijd water en wijn is, dat we ons leven mogen leven in de naam van Jezus. En in het vertrouwen dat God onder de mensen woont. Want ik zei, Jezus blijft niet in Kana. En hij daalt ook weer af naar Capernaum. En hij daalt nog verder af. Hij blijft afdalen in dat gewone leven van ons. Met al dat verdriet en al dat verlangen en al die gebeden van ons. Hè, tot in de diepste diepte. Tot aan het kruis. En tot daar weer de wereld opnieuw begint. En we in de opstanding echt iets mogen zien van dat koninkrijk dat komt, van het leven dat hij geeft. En in de geest iets mogen ervaren van die vernieuwing. Nou, dat geloof, hè, dat allebei die tekens ons iets laten zien van de wereld die komt, dat geloof is als een schild dat ons beschermt. In een wereld die nog lang niet is zoals ze zou moeten zijn. Over die wapenrusting van Paulus, daar kun je nog hele preken apart over houden. Dat gaan we vandaag niet doen. Maar ik vond het toch interessant dat het rooster van de kerk deze lezing ons erbij geeft. Het zijn allemaal defensieve wapens. Hoe beschermen we nu onszelf in deze wereld? Hoe beschermen we ons hart? Hoe beschermen we ons hoofd? Hoe beschermen we onze driften, onze wil om te leven? De heupen, omgord met de waarheid. Nou, wat heb je nodig tegen een onderbuikgevoel? Waarheid. En wat hebben we nodig met ons hart? Gerechtigheid. Wat hebben we nodig voor ons hoofd? Dat we weten bij wie we horen. De helm van de zaligheid. En dat geloof is als een schild, zegt Paulus. Een schild dat ons beschermt. En dat ons beschermt tegen de boze krachten en machten, tegen verkeerde gedachten en invloeden, tegen ontmoedigende stemmen, tegen wanhoop aan de wereld. Capernaum is de plek waar Jezus zich vestigt. De plek waar hij thuis is. Waar hij een adres heeft. Waar hij woont tussen de mensen. Een God die tussen mensen woont. En we zien en voelen al een beetje waar het straks in Advent weer over zal gaan. Toen, straks en in de tussentijd, ook hier en vandaag, bij ons en voor ons en voor allen die bij ons horen, wil God bij ons wonen. Nog zij u Christus in eeuwigheid. Amen. luisteren naar de onderwijzing over en bij het avondmaal. De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig avondmaal heeft ingesteld. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: "Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken." Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: "Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken." Dus altijd wanneer jullie dit brood eten en uit de beker drinken, verkondigen jullie de dood van de Heer totdat hij komt. In het heilig avondmaal gedenken wij hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Al weldoende ging hij rond. Hij genas de zieken en vergaf de zondaars. Hij nam ons lijden op zich. Om onze zonden werd hij doorboord. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Hij werd gebonden om ons te bevrijden. Hij werd ter dood veroordeeld, ja tot de dood en het kruis, om ons vrij te spreken. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste ellende en eenzaamheid. Met luide stem riep hij toen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. In Christus zijn wij met God verzoend, toen hij zei: het is volbracht. Hij is voor ons gestorven en begraven. Maar op de derde dag is hij opgewekt uit de doden. Nieuw leven heeft hij ons gebracht en de levendmakende geest heeft hij ons geschonken. Door die geest worden wij, broeders en zusters, met elkaar als leden van één lichaam in waarachtige liefde verbonden. In deze eenheid zullen we niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar tonen. De apostel schrijft: omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam. Want wij hebben allen deel aan dat ene brood. Zo nodigt Christus ons hier en nu aan zijn maaltijd. Een vreugdemaal voor heel het volk van God. Laten wij dan samen delen in het feest dat de Heer voor ons heeft bereid. Aan deze tafel waar het brood ons zal verzadigen en de wijn ons hart verheugt. Van oost en west, van noord en zuid zullen de volken de aarde komen en aanzitten in het koninkrijk van God. Met groot verlangen mogen wij uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam. Dan zal God zijn alles in allen. Tot zover. Er is nu gelegenheid om uw gaven te geven. Hoort daar nog iets bij? Nee. Ik begrijp dat jullie dat niet gewend zijn op dit moment. Nee. Ja, de gaven horen wel bij de avondmaalsviering. Daarom staat het denk ik zo in de liturgie. Is het een probleem of is het handiger om het straks te doen? Goed, dan gaan we nu onze gaven geven uit dankbaarheid voor wat God ons geeft. Mogen ook wij onze gaven geven.
U wil ik vragen zo mogelijk te gaan staan voor een mededeling van overlijden. Op zondagmiddag 9 november jongsleden overleed de heer Piet Plugge op 94-jarige leeftijd. Piet is 64 jaar getrouwd geweest met Leni Plugge. Ze hebben samen 3 kinderen, Pieter, Wilma en Helen, die met Pet is getrouwd. Piet was een super opa voor zijn 2 kleinkinderen, Denise en Robin. Piet was zo blij dat hij Denise en Joran nog op hun trouwdag ontmoet heeft thuis. De foto op de rouwkaart is van een zwaaiende Piet die op hun trouwdag genomen is. De dankdienst voor zijn leven zal plaatsvinden op maandag 17 november om 12:30 in de ontmoetingskerk. Aansluitend zal omstreeks 14:15 de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats Tijmhof, Alberding Tijmlaan 8 in Waddinxveen. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de Gouwehof tegenover de begraafplaats. Wij wensen mevrouw Plugge, kinderen en kleinkinderen de vrede van God toe. We zijn een moment stil. Jezus zegt: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Op verzoek van mevrouw Plugge zingen we Psalm 68 vers 10. Gelooft zij God met diep ontzag. Oude berijming.
En bidden. We denken aan de familie Plugge en we danken samen met Ad en Jeannette Moerman voor het goede nieuws dat uit nieuw onderzoek is gebleken dat Ad toch geen kanker heeft. Het is maar het begreep een infectie of zo, hè? Het was iets anders wat het beeld van die onderzoeken beïnvloedde. En dit is wel een heel andere uitkomst. Het is voor ons een groot wonder uit Gods hand, schrijven zij hier. We zijn ook een moment, er is ruimte voor persoonlijk gebed in de stilte en we bidden samen met onze Vader. Laten wij bidden. Eeuwige en barmhartige God, wij danken u dat wij hier zo vanmorgen Zo ver in november, in de herfst en met de winteropkomst, als we nadenken over waar het met deze wereld naartoe gaat en wie u bent en hoe wij mogen zijn, dat we mogen weten dat u er bent, dat u afdaalt in deze wereld en dat u tekenen doet die ons iets laten zien van uw toekomst, van hoe het worden kan, van hoe het worden zal, van uw koninkrijk. Lieve God, we leven ons leven tussen Cana en Capernaum, meestal in Capernaum, met zieke kinderen, ouders die ouder worden, werk dat veel van ons vraagt. Met al onze zorgen en onze verlangens en vragen komen we bij u vanmorgen, juist vanmorgen. En nu we brood en wijn delen, bidden wij u ook, wilt u ons ook voeden, in ons hart, in onze ziel, met uw brood, met uw wijn, met dat beeld van uw koninkrijk dat komt. Wilt u ons genezen en ons heling geven naar lichaam en ziel. Wilt u ons vervullen met uw geest, en niet alleen ons, maar heel deze aarde. Wilt u geven dat alles waar wij ons voor inzetten in deze wereld, dat dat gezegend mag zijn, dat dat vooruit mag wijzen, dat dat getuige mag zijn van wie u bent. Maak ons mensen die niet alleen maar in Cana willen wonen, maar die weten wat het kost om af te dalen en ook wat het kost om bij u te komen met onze vragen. Geef ons bondgenoten als wij die nodig hebben en help ons om met elkaar u te volgen. Wij bidden u voor de familie van meneer Plugge, voor zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen. Geef dat de overweldigende realiteit van de dood niet hun hoop op het leven dat komt zal wegvagen, maar dat die twee dingen er mogen zijn en dat zij iets van uw toekomst mogen zien en ervaren. Wilt u hen staande houden en helpen? Wij danken u met Ad en Jeannette voor het goede nieuws dat Ad heeft gekregen. Wat een onvoorstelbaar bericht. Wat een omdenken. Wat een andere weg. En wij danken u voor de soms wonderlijke dingen die u in ons leven doet. En wij bidden u ook voor hen. Wilt u hen nabij blijven en helpen bij alles wat dit weer betekent? En bij de toekomst die zich voor hen ontvouwt. Maak hen getuigen van uw vrede en van uw nabijheid. In de stilte komen bij u met de dingen die we zelf tegen u willen zeggen. Wilt u naar ons luisteren? Barmhartige God, u bent machtig om nog veel meer te doen dan alles wat wij vragen of bedenken of bidden. Hoor onze gebeden in de naam van uw Zoon, Jezus Christus onze Heer, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We zingen lied 377, 1, 2 en 3.
Thank you.
In de kerk vieren we samen de maaltijd van onze Heer. Avondmaal vieren, dat is brood op je tong en geurige wijn uit de beker. Dat is uitzien naar de nieuwe stad waar de kinderen dansen en zingen. Als je daar ook naar verlangt, kom dan naar zijn maaltijd in vrede. Kom dan nu, want alle dingen staan klaar. We zingen vers 4 en 5. brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Eet alle hiervan. Beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neem, drink alle hieruit, gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zing het 6e en 7e vers. Laten wij danken. Lieve God, dank u wel dat u zo bij ons wilt zijn, in brood en wijn, zo dichtbij, zo van binnen. Met uzelf in alles wie u bent en wat u bent, als Vader, Zoon en Geest. Ga zo met ons mee als wij van hier weer naar buiten gaan. En zegen ons en houd heel deze wereld in uw hoede. Amen. We zingen ons slotlied 769, 1 en 6. iedereen in vrede in de verwachting van de toekomst van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God. En de gemeenschap, de vervulling met de Heilige Geest, zij met jullie allen.